Ik heb van u een aantal vragen gekregen, niet zo verschrikkelijk groot. Dus het hoeft niet zo vreselijk lang te duren, maar er zijn wel een paar heel mooie en belangrijke vragen bij. En wel vragen over het verbond. De ene luidt zo. Kinderen, DD geest, ik neem aan dat DD betekent door de geest, is wedergeboorte. Maar ook kinderen van het verbond, behorend tot Gods volk. Handelingen 2, voor wie de beloften zijn. Vergelijk 1 Korinthe 7 vers 14, waar we lezen dat de kinderen geheiligd zijn in de ouders. En de andere vraag, kunnen wij God wel kennen? Ik heb altijd geleerd dat we alleen zijn wil kennen, met name door het verbond. Hoe zit dat nu? Het verbond wordt niet aan de orde gesteld in Johannes 1 vers 1 tot 18. En dat is een heel onderwerp om dat probleem, die kwestie zomaar even hier aan te snijden. Als u werkelijk in geïnteresseerd bent, wat mijn gedachten daarover zijn, wat ik daarover uit de schrift heb geleerd, dan mag ik u bescheidenlijk attent maken op mijn nieuwe boek over de Galatenbrief. Dat ligt daar vast, want er liggen zoveel boeken op die boekentafel, dat mijn boek over de Galatenbrief daar vast ook wel bij zal zijn. De Vrijheid van de Geest heet dat boek. En daarin heb ik een uitvoerig aanhangsel opgenomen over de kwestie van het verbond. Omdat dat in de Galatenbrief ook aan de orde komt. Ik zeg alleen dit ervan, omdat dat direct met de vraag samenhangt. Dat we alleen zijn wil kennen, met name door het verbond. Maar ik denk dat Johannes 1 nu juist ook dit benadrukt. Dat wij Gods wil kennen door de Heer Jezus. Niet door iets in de eerste plaats abstracts van als het verbond. Want ook in het Oude Testament, toen dat verbond van Sinaï al lang met de mensen was gesloten, was de volle wil van God niet geopenbaard. Gods wil was geopenbaard in de vorm van de wet die hij aan het volk had gegeven. Maar het bijzondere van de komst van de Heer Jezus is dat zijn wil geopenbaard wordt in een persoon. En dat deze openbaring van God zich verre beweegt buiten de traditionele grenzen van het verbond en komt tot alle mensen. Dan zult u zeggen, ja, maar degenen die hem aangenomen hebben, die horen dan tot dat verbond. Die kwestie laat ik nu maar liggen, want dat is een beeldspraak die Johannes juist niet gebruikt. Hij gebruikt een andere beeldspraak, namelijk die van kindschap. En dat helpt mij, want daardoor hoef ik die ingewikkelde kwestie van het verbond niet te behandelen. Maar ik denk wel eens dat er sommige mensen zijn die te veel alles onder één noemer willen brengen. En dat is de noemer van het verbond. En die noemer is heel boeiend en heel interessant als het gaat over heel wat gedeelten van de schrift. Maar het is wel eens wat te veel van het goede om die noemer overal erbij te halen. En Johannes 1 moet je op zichzelf laten staan. En moet je niet proberen te brengen ook weer onder die noemer, want dan gaat dat wringen. Elke theologische stroming heeft die neiging om de hele waarheid van de schrift onder enkele begrippen samen te vatten. En dat kan alleen maar door wringen, daarvoor is de schrift eenvoudig te rijk. De verhouding tussen een kind en zijn vader, daarover gaat het in Johannes 1. Dat is een heel andersoortige verhouding dan die tussen de verbondsgod en zijn verbondsvolk. Het zijn verschillende beeldspraken die heel andere dingen uitdrukken. In een verbondsrelatie tot God te staan is iets anders dan in een vader-kindrelatie tot God te staan. En daarover gaat het in Johannes 1. En daarom zeg ik vriendelijkerwijs, wees voorzichtig om niet alles onder die ene noemer van het verbond bij elkaar te willen brengen. Nog even deze kwestie, en daar hebt u een typisch voorbeeld. Laat ik dat nog even aan toe mogen voegen. We hebben toch niet zoveel vragen en dat kan er nog best even bij. Neem bijvoorbeeld Handelingen 2. Ik ga nu naar de andere vraag stellen. Die noemt twee schriftplaatsen. Handelingen 2 en 1 Korinthe 7 vers 14. En die illustreren denk ik wat ik probeer te zeggen. Want in geen van beide schriftgedeelten gaat het over het verbond. Althans, het wordt daar niet genoemd. En ik noem dat omdat dat dus een typisch voorbeeld is hoe elk denkbaar schriftgedeelte onder die ene noemer van het verbond wordt gebracht. En andere theologische richtingen hebben weer andere van dat soort centrale sleutelbegrippen waar alles ondergebracht moet worden. Als er bijvoorbeeld in Handelingen 2 gesproken wordt over u geldt de belofte en uw kinderen en zoveel de Heer uw God u roepen zal. En ik vraag aan u wat zijn dat voor beloften, dan zullen de meeste van u misschien spontaan zeggen de verbondsbelofte. En dan zeg ik, nou laten we nou eens even lezen in Handelingen 2, want daar wordt over dat hele verbond niet gesproken. En dan ziet u al heel gauw over welke belofte Petrus het heeft. Het gaat daar over de belofte van de Heilige Geest. Dat kan iedereen zomaar in Handelingen 2 lezen. Hij spreekt over het feit dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft beloofd. Beloofd heeft dat hij de Heilige Geest zou uitstorten. En die Heilige Geest was er niet alleen maar voor dat hoopje mensen dat daar bij elkaar was op de Pinksterdag, maar ook voor de komende geslachten, voor hun kinderen en voor allen die de Heere zou God zou roepen. Hetzelfde in 1 Korinthe 7 vers 14. De kinderen zijn geheiligd in de ouders. Nou, ik kan me best voorstellen hoe mensen dat samenbrengen onder dat ene concept van het verbond. Maar het staat er niet. En ik denk eerlijk gezegd dat heiliging weer een ander soort beeldspraak is, een ander soort benadering dan van het verbond. Het gaat daar niet om de vraag of kinderen in het verbond van God zijn opgenomen, ja of nee. Dat is best een heel boeiende vraag en u moet maar lezen, als u dat interesseert, wat ik erover geschreven heb. Maar ik signaleer alleen maar dit. Lees 1 Korinthe 7 en zie dat het verbond daar helemaal niet genoemd wordt. Als je de bril van het verbond opzet, en dat mag best, waarom zou dat niet mogen, dat gun ik iedereen, dan ziet elk schriftgedeelte er ook verbondsmatig uit. Handelingen 2, ook al wordt er niet over het verbond gesproken. 1 Korinthe 7, ook al wordt er niet over het verbond gesproken. En zelfs Johannes 1, vers 1 tot 18. Ik zeg daar dus niet mee dat het een onbelangrijk onderwerp is. Ik vind het zelfs een zeer boeiend en belangrijk onderwerp. En ik heb er menige bijbellezing aan gewijd. Zo belangrijk en zo mooi en zo boeiend vind ik het. En daarom heb ik er ook in dat boek heel wat bladzijden aan gewijd. Ik zeg alleen maar, je kunt het niet overal er met de haren bij slepen. Dat is te veel van het goede. En dan doe je ook tekort aan die schriftgedeelte, want ze hebben hun eigen soortige boodschap. Kinderen geheiligd in de ouders, dat is een heel boeiend begrip, heiliging. Schoffel dat niet te gauw onder door daar het verbond in te brengen, want dan mis je dat woord heiliging. En zo is het ook met die belofte van de Heilige Geest. Dat is wat anders dan de belofte van Abraham. En zo is het ook in Johannes 1. Daar gaat het over kinderen van de Vader, kinderen van God. Dat is weer wat anders dan een verbondsrelatie. Goed, genoeg over dat onderwerp. Deze vraag. Wilt u vers 18a nog iets verder toelichten? Kijk, dat is toch mooi. Want ik dacht, de dwang van die 65 minuten die ik ontvangen had. En ik weet, Hans is heel streng. En doordat ik me altijd zo goed aan de regels houd, gaat dat zo goed tussen ons. Hij doet dit prachtige werk al zoveel jaren, maar dan moet ik me wel aan de regels houden. En zie daar, dankzij de vragen kan ik nog iets meer over vers 18 zeggen. Want ik vond eigenlijk wel jammer dat dat een beetje vlug moest gaan. Want het is een heel bijzonder vers, zoals elk van deze 18 versen. Niemand heeft ooit God gezien. Het gaat de vraagsteller eigenlijk vooral om die regel. En hij zegt dit. Wilt u vers 18a nog iets verder toelichten? Jezus heeft toch ook gezegd, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En Jezus is toch God bekleed met macht. Ik denk dat de vraagsteller dit bedoelt. Hoe kan hier nou staan, niemand heeft ooit God gezien? Want de Heer Jezus zegt zelf, als u mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Het gaat me nou even niet om het onderscheid. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Als hier staat, niemand heeft ooit God gezien, gaat het niet alleen maar over de Vader. Het gaat hier over de drie-ene God. Maar even afgezien daarvan, de vraagsteller zegt eigenlijk, dus hebben we toch eigenlijk, als we de Heer Jezus zien, wel God gezien? Ja, dat is ook zo, maar dat is ook precies de boodschap van dit 18e vers. Wat vers 18 zegt is, eigenlijk als je het iets ruimer formuleert, niemand kan op een rechtstreekse manier God aanschouwen. In het Oude Testament staat ook dat de Heere God tot Mozes zegt, niemand kan mij zien en leven. Als je zomaar met open ogen in Gods heerlijkheid zou blikken, dan zou die heerlijkheid jou verteren. Er is een mooi verhaal dat in de Talmud opgetekend staat van een of andere koning die een Joodse rabbi bij zich riep en die zei, bewijs dat de zon bestaat. Bewijs dat God bestaat. En de rabbi nam hem in naar buiten en die zei, wilt u eens naar de zon kijken? En die koning zei, dat kan toch helemaal niet? Hoe kan ik nou in de zon kijken? Ik zou mijn ogen verblinden. Hoe nu? Zei de rabbi. U kunt zelfs niet in een van de nietige schepselen van God uw ogen opheffen en die heerlijkheid van de zon aanschouwen. Hoe zou u dan willen verwachten dat ik u de heerlijkheid van God zelf zodanig zou aanschouwen dat u aan die heerlijkheid net zo min zou kunnen twijfelen als aan de heerlijkheid van de zon? Niemand kan rechtstreeks in die zon van Gods heerlijkheid inblikken. Wij zouden erdoor verteerd worden. Ook het Nieuwe Testament zegt dat. Als Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 6... niemand heeft ooit God gezien. Of met iets andere woorden. Ik zal het u voorlezen. 1 Timotheus 6, vers 16... Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Als ik de parallel nog even doortrek, dan moet ik zeggen, niemand van u kan rechtstreeks in de zon kijken. En toch weten we allemaal dat de zon bestaat. Wij koesteren ons in het licht van de zon. Wij zeggen zelfs, ik zit hier heerlijk in het zonnetje. Daarmee bedoelen we niet dat we midden in die vurige bol zitten, want dan zouden we erdoor verteerd worden. Maar we zitten in de zonnestralen. We kunnen niet rechtstreeks in de bol zien, maar we zien wel de lichtstralen van die zon overal om ons heen. Nou is dat in de eerste plaats een mooi beeld om nog eens even terug te denken aan die logos. Christus is de logos. Christus is als die zonnestralen. God, de zon, openbaart zich in dat licht dat van hem uitgegaan is. Christus. De zon is in die stralen aanwezig. Het zijn de stralen van de zon zelf. Die stralen zijn niet minderwaardig, als een soort vaag aftreksel. Die stralen zijn de zon. Daarom kunnen we zeggen, ik zit in het zonnetje. Ik zit in het zonlicht. Dat licht dat mij omstraalt is het licht van de zon. En het is net zo zuiver zonlicht als toen het net uit die zonnebol vertrokken was, die zonnestralen. Het is het licht van de zon. Zo is Christus de logos, de volmaakte uitstraling van Gods heerlijkheid. Zo staat het in Hebreeën 1. De lichtglans, de uitstraling van God. Lichtglans staat in 2 Korinthe 6. De uitstraling van zijn heerlijkheid, Hebreeën 1. Hij is het zonlicht. We kunnen niet rechtstreeks in het zonlicht inblikken. Maar in Christus zijn de stralen van die zon tot ons gekomen. Op zodanige wijze dat we het konden gewaar worden. Want in Christus komt het tot ons op een wijze die wij kunnen waarnemen. Want Christus komt tot ons in de gedaante van een mens. Een nederig, eenvoudig mens. Niet met een stralende glans. Jazeker, zo hebben ze het gezien, de drie discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Ook deze Johannes die de brief, die het evangelie heeft geschreven. Zo hebben ze de Heer Jezus gezien op de berg der verheerlijking. Misschien bedoelt Johannes dat wel heel speciaal in dit vers. Dat hij daar op de berg der verheerlijking, als het ware, even in het heiligdom heeft mogen inblikken. Even iets van de innerlijke glans van de Heer Jezus heeft mogen zien. Even kwam die innerlijke glans naar buiten, toen Christus daar verheerlijkt was op die berg. Maar toen de Heer Jezus weer van de berg afdaalde, was het weer dezelfde nederige, eenvoudige mens. Als je het niet wilde zien, dan zou je met Jesaja 53 kunnen zeggen, hij had gedaan te nog luister, dat we hem begeerd zouden hebben. Geen uiterlijke glans of heerlijkheid. En dan zegt Johannes dit. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand kan in die zon inblikken. Het zou hem volkomen verblinden. Maar nu komt het licht van de zon tot ons. In de persoon van een mens. Dat licht is niet 1, 2, 3 zichtbaar. Ik heb al gezegd, wie het niet zien wil, die ziet het niet. Maar wie het zien wil, wie zijn oren te luisteren legt, wie zijn ogen open doet, wie luistert naar wat de Heer Jezus zegt, die hoort in zijn woorden, die ziet in zijn gestalte, in zijn daden, het wezen van God. Niet zoals bij een profeet. Een profeet is maar een veel, heel zwakke afschaduwing. Is maar een spreekbuis. Nee, de Heer Jezus is als de zonnestralen. De zon is in de stralen aanwezig. De stralen zijn net zo zuiver zon als daar in die zonnebol zelf. Het woord was bij God. Het woord komt bij God vandaan. Het woord wordt vlees. Maar het woord was ook God. En het bleef God. In die nederige gedaante was het volle licht van de goddelijke heerlijkheid van Christus aanwezig. En wie het kon zien, wie het wilde zien, die zag het. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van een enige geborene van de Vader. En zo bedoelt vers 18 het ons te zeggen. Niemand heeft God gezien. Niemand kan ooit God zien. Niemand zal ook zo God zien. We zullen nooit ophouden schepselen te blijven. We zullen dus ook nooit ten volle in de heerlijkheid van God kunnen inblikken. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Als je kijkt naar de mens Jezus Christus en als je luistert naar zijn woorden, dan komt daar tot jou de openbaring van Gods heerlijkheid. Zo zuiver als het maar kan. Want degene in wie je die goddelijke heerlijkheid aanschouwt, is God de Zoon zelf. De Zoon die in de schoot van de Vader is. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. De enige geborene. Er is er ook maar één die hem zo zou kunnen verklaren. Er is maar één zoon in de schoot van de Vader. De unieke zoon. Hij heeft hem verklaard. Hoe heeft hij dat gedaan? Zolang de Heer Jezus in de hemel bleef, zou hij ons nooit de drie enige God hebben kunnen verklaren. Daarvoor werd hij mens. Hij werd mens. God werd mens. Opdat mensen tot God zouden kunnen komen.